Ja, Heer, u alleen bent het waard om te worden geprezen, om aanbeden te worden. Aan u komt alle eer toe. Ja, Heer, deze morgen willen wij uw naam verhogen, Heer. Wij willen u zegenen, Heer. Want uw woord zegt, Heer, dat wij als mensen u ook mogen zegenen met onze aanbidding, Heer. Uw naam is hoog. U zij geprezen, want u gaf uw eigen zoon om ons te redden. Dank u wel, Heer, dat Jezus is gekomen om voor ons de prijs te betalen. Om onze zonden te vergeven en de schuld te dragen. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor alles. Wilt u alstublieft uw woord openen, Heer, en tot ons hart spreken. Want dit is de laatste dag, de laatste dienst in het jaar. Het is een dag om alles recht te zetten, Heer. Ja, Heer, zodat wij het nieuwe jaar een nieuwe start kunnen maken, Heer, met u. Dank u wel, Heiland, Heer. Amen. We hebben al enkele malen gehoord dat 2018 een jaar is geweest van zegeningen, maar ook soms van verdriet. Van pluspunten, van minpunten. Is dat ook zo geweest in uw leven, broeders en zusters? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Ik heb in dit jaar een extreem diep dal moeten ervaren. U weet allen dat ik een half jaar in het ziekenhuis heb gelegen en in een verpleeghuis. Maar u weet ook dat ik een nieuwe liefde heb gekregen. Na 12 jaar weduwnaarschap heeft de Heer mij een nieuwe liefde gegeven en ze zit daar. Ziet u daar die hele mooie vrouw daar? Dat is Nancy. De Heer heeft mij gezegend. En volgend jaar, 2019, zullen wij in het huwelijk treden. Ik ga lekker niet zeggen wanneer, want dan mag ik nog niet van haar. En Roeland, jij zit ook zo te glunderen. Een kerstcadeau van de Heer gekregen, oké. Nou ja, u hoort het, broeders en zusters. Er zijn in het leven soms diepe dalen, maar ook perioden van heel, heel hoog geluk. En broeders en zusters, God is goed. Dit is de laatste kerkdienst van het jaar. En u mag de balans van uw leven opmaken. De balans van het afgelopen jaar. U mag gaan kijken in uw leven wat verliesposten waren, maar ook wat winstposten waren. En u mag uzelf afvragen of u geestelijk bent gegroeid in het afgelopen jaar. Of wellicht geestelijk bent afgedwaald. Dit is de kans, broeders en zusters. En ik heb ooit een aantal jaren geleden u uitgelegd hoe ondernemers dat doen. Misschien mag ik daar ook nog een paar woorden aan wijden, broeders en zusters. Op het einde van het jaar maken ondernemers de balans, de verlies- en winstrekening van hun bedrijf op. En ze inventariseren nauwgezet alle vorderingen, alle schulden, alle bezittingen. En dan berekenen ze hun kapitaal. En hoe weten ze of ze winst of verlies hebben gemaakt, doordat ze ook de grootte van het kapitaal een jaar eerder kennen? En dan weten ze, ik heb winst gemaakt of ik heb verlies gemaakt. En in extreme gevallen is dat kapitaal soms negatief geworden. Negatief geworden, broeders en zusters. Vraagt u zich af, mijn geestelijk kapitaal dit jaar, is dat gegroeid of heb ik verlies geleden? Of is dat kapitaal zelfs negatief geworden? En in het bedrijfsleven kan het zijn dat een negatief kapitaal leidt tot een faillissement. Tot een faillissement. Maar prijs de Heer dat dat voor ons niet hoeft te gelden. Want Jezus is gekomen. God gaf zijn enige zoon om de mens te redden. En Jezus is gekomen om onze schuld op zich te nemen. Onze zonde op zich te nemen. Hij kwam om onze schulden te betalen. Realiseert u zich dat, broeders en zusters? In het bedrijfsleven, als de schulden te groot zijn, ga je failliet. Maar als kinderen Gods is een geestelijk faillissement juist ook de gelegenheid om opnieuw te beginnen. Als u denkt van dit jaar ben ik failliet. Ik zie het niet meer zitten. U mag opnieuw beginnen en dat mag u vanavond doen. U mag vanavond alles in orde maken. U mag alles in orde maken met Jezus, broeders en zusters. U mag inventariseren, dat zijn de winstposten, dat zijn mijn verliesposten. En Heer, u kwam om die schulden te betalen. U kwam om mijn schuld te betalen. En wat mooier is, hij heeft het al betaald. Hij heeft het al betaald. Maar het hangt van u en mijn geloof af of wij dat willen accepteren. Dat hij betaald heeft, broeders en zusters. Broeders en zusters, als u geestelijk wellicht failliet bent, dan moet u oppassen. Want dan staan de schuldeisers voor de deur. En als u Jezus misschien nog niet hebt aangenomen, dan is de schuldeiser de wet. De wet die zegt, je hebt gezondigd. En daarom verdien je straf. Je hebt gezondigd en daarom verdien je straf. Maar als u Jezus wel hebt aangenomen, dan is die schuldeiser, die aanklager, is Satan. Die jou wil laten geloven dat de schuld nog niet is betaald. Hij zal u trachten een geweldig groot schuldgevoel aan te praten. Je bent te laat. Je hoeft niet meer naar Jezus te komen, want er deugt toch niks van jou. Jij schiet tekort, jij faalt altijd. Dus waarom zou je naar Jezus gaan? Hij zal je afwijzen. Broeders en zusters, trap niet in de leugens van Satan, broeders en zusters. Luister niet naar zijn influisteringen. Luister niet. Jezus kwam om uw schuld te betalen, om mijn schuld te betalen. Hij kwam om ons overwinnaars te maken. Amen. Amen. Hij kwam om te zorgen dat wij mogen overwinnen. Dat wij mogen overwinnen. En deze morgen wil ik heel kort aan de hand van Abrahams leven laten zien dat Abraham ook een falend mens soms was. Maar ook soms een overwinnend mens. En het mooie is dat Abraham de eindoverwinning behaalde. En dat is voor u en mij ook weggelegd. Wij mogen de eindoverwinning behalen. Broeders en zusters, in de Bijbel wordt Abraham de vader van de gelovigen genoemd. U kunt dat lezen in Romeinen 4, doet hij dat thuis. Hij wordt de vader van de gelovigen genoemd. En wat betekent dat? Als je dat analyseert, wat betekent dat? Dat betekent dat hij de eerste echte gelovige is. Maar het betekent ook dat zijn nageslacht, zijn geestelijke nageslacht, een geslacht van gelovigen is. En daartoe mogen wij behoren, want wij geloven, toch? Het betekent ook dat Abraham een voorbeeld voor alle gelovigen is. Maar ook de geloofsworstelingen van de gelovigen zijn Abraham niet vreemd. En ook de sommige geloofsnederlagen, kortstondige nederlagen, decepties, die zijn ook aan hem niet voorbij gegaan, broeders en zusters. Maar uiteindelijk werd Abraham een geweldige geloofsoverwinnaar. En daarom is hij de vader van alle gelovigen. En wij zijn gelovigen en wij mogen overwinnen. Amen. Wij mogen overwinnen. En misschien bent u al overwinnaar, prijs de Heer. Prijs de Heer, broeders en zusters. Abraham, zegt de Bijbel, was erg rijk, maar had geen kinderen. En dat was juist zijn hartsverlangen. Zijn hartsverlangen was om kinderen te hebben. Maar hij zat niet bij de pakken neer. Desondanks gehoorzaamde hij de Heere God toen God hem riep. En toen was hij al 75 jaar oud. Hij was al 75 jaar oud toen God hem voor het eerst riep om zijn wil te doen. Om zijn wil te doen, broeders en zusters. En desondanks, ondanks het feit dat hij misschien had gedacht van, ja, ik heb geen kinderen, wat moet ik nou in dat leven? Hoe zit dat nou? De Heere God, ik heb hem gevraagd, zegen mij. En hij heeft mij geen kinderen gegeven. En nu roept hij mij om naar een heel ver land te gaan. Hij had kunnen zeggen, nee, nu haak ik af. Maar toch ging hij in gehoorzaamheid, broeders en zusters. En gehoorzaamheid aan God was een heel sterke eigenschap van Abraham. En Abraham mocht die gehoorzaamheid gerust op de debetzijde van zijn balans zetten. Een positief vermogensbestanddeel. Hij was altijd gehoorzaam aan God, broeders en zusters. Maar Abraham was ook mens met zwakheden. Angst voor zijn hachje was een zwakke eigenschap van Abraham. Tot twee keer toe loog hij tegenover machtige koningen. Tegen Abimelech en de farao van Egypte loog hij over zijn vrouw Sara. En dat deed hij omdat hij bang was voor zijn eigen hachje. En die angst, die had hij op de creditzijde, op de negatieve kant van zijn balans moeten zetten, broeders en zusters. Er was negatief in Abraham. Maar hij had gelukkig meer positieve eigenschappen. Abraham was hulpvaardig. Hij was bereid om mensen te helpen in nood. Zijn neef Lot en diens vrouw, die waren ontvoerd. En onmiddellijk was Abraham bereid om hun te helpen, om hun vrij te maken. En hij was ook bereid zelfs om in voorspraakgebeden te gaan, om voor hun te bidden. Toen het oordeel van God dreigde op Lot en zijn vrouw te vallen. Hij was bereid om ernstig in de gebeden in te gaan. Dus u ziet, broeders en zusters, Abraham had goede eigenschappen, maar ook negatieve eigenschappen. Want een erg negatieve eigenschap van Abraham was dat hij heel ongeduldig was. Hij was ongeduldig, broeders en zusters. Hij vond dat het veel te lang duurde dat de belofte van God vervuld werden. Namelijk dat hij een zoon zou krijgen, een erfgenaam. Een erfgenaam uit zijn vrouw Sara, zijn wettige vrouw. En Sara, helaas, werd maar niet zwanger. Want zij was onvruchtbaar. Zij was onvruchtbaar. Jarenlang heeft Abraham op de vervulling van Gods belofte gewacht. Jarenlang. En uiteindelijk was Abraham er klaar mee. En wat deed hij? Hij maakte zijn dienstmeisje, zijn slavin, maakte hij ze zwanger. Hagar. Hij maakte Hagar zwanger. En zo werd zijn onwettige zoon Ismaël geboren, broeders en zusters. Uit het vlees. Uit het vlees, broeders en zusters. Maar dit is niet het einde, want Abraham had nog, ik moet zeggen, nog een positieve eigenschap. Want Abraham bouwde regelmatig gebedsaltaren voor de Heere God. En dan aanbad hij God. Dan aanbad hij God. En soms had hij ontmoetingen met God. En dat was zo belangrijk in het leven van Abraham, broeders en zusters. Want tijdens een van die ontmoetingen werd hij door God besneden. U kunt dat lezen in Exodus 17. En die besnijdenis, zegt de Bijbel, is het teken van de wedergeboorte. Is het teken van de wedergeboorte. De Bijbel zegt dat een mensenhart in de geest moet worden besneden. Om te kunnen afsterven aan zijn vlees en levend te kunnen worden in de Heilige Geest. Dat zegt Gods woord, broeders en zusters. De voorhuid, zegt een andere tekst, de voorhuid van ons hart moet weggesneden worden. U kunt dat lezen in Deuteronomium 10, in Deuteronomium 20, in Jeremia 4 en Romeinen 2. Abraham werd wedergeboren. En heel bijzonder aan die ontmoetingen die hij met God had, die bijzondere ontmoeting was dat God zijn naam veranderde. God veranderde ook de naam van zijn vrouw Sara. U kunt dat lezen in Genesis 17, vers 5 en 15. Dat wil ik even met u lezen, zodat u weet dat ik geen fabeltje vertel. Genesis 17, vers 5. Daar zegt het woord: u zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Mag ik alsjeblieft die eerste dia? Ik heb een paar dia's hiervan gemaakt. U ziet, Abraham, zijn naam wordt veranderd in Abraham. En Abraham, Abram, betekent verheven vader. Qua wereldse positie. Hij was een stamvader. En niet in die zin van dat hij vader was, zeg maar de natuurlijke vader. Nee, hij had die positie, die hoge positie als stamleider. Hij had een verheven positie. En God verandert zijn naam in Abraham. En Abraham betekent vader van menigten in geestelijke zin. En als u goed kijkt naar de Hebreeuwse namen, dan ziet u dat aan de naam van Abram wordt de Hebreeuwse letter He toegevoegd. De volgende dia alsjeblieft. En de Hebreeuwse letter He heeft de betekenis van door een geestelijk venster aanbiddend uitzien naar God. U ziet daar in die letter ziet u een kleine opening. Dat moet een venster voorstellen. En de betekenis van deze letter is dat je aanbiddend uitziet naar God. Zijn naam, Abraham, werd veranderd in Abraham. Iemand die aanbiddend uitziet naar God. En dat mogen wij doen. En als we nu kijken naar de naam Sarah, Sarai. Sarai betekent in eerste instantie een prinses. Maar dan in de zin van dominantie. U kent dat wel, dat negatieve. Ja, zij is een prinses, zij is dominant. Iedereen wil zij commanderen. En zelf doet ze helemaal niks. Dat is de betekenis van Sarai. Maar u ziet dat Sara betekent prinses of koningin in de goede zin van het woord. Want ook aan haar naam wordt die letter He toegevoegd. Ook zij wordt een aanbidder van God. Een aanbidster van God. In Genesis vers 15, 17 vers 15 kunt u dat lezen. Verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Aan de naam Sarai wordt de letter He toegevoegd, maar één letter wordt weggehaald uit die naam. En dat is de letter Jod, de Hebreeuwse letter Jod. En daar is het woord jatten van afgeleid. Omdat jatten, Jod betekent hand. Hand. En staat symbool voor eigen kracht. De eigen kracht in het leven van Sarah werd weggenomen. Sarai werd weggenomen en zij werd een aanbidster van God. Is dat niet wonderbaar? Dit is wat gebeurt in onze wedergeboorte. En wilt u in dat geloof gaan staan? Wilt u net als Abraham actief aanbiddend uitzien naar God? Wilt u net als Sarai bereid zijn om die eigen kracht prijs te geven. De wedergeboorte zorgt ervoor dat u dat mag doen. Dat u dat kunt doen. Want als u wedergeboren bent, dan mag u leven in de geest. Omdat uw oude leven met hem is afgestorven, broeders en zusters. Is dat niet wondervol? Dat is een groot wonder, broeders en zusters. Na zijn wedergeboorte kon Abraham zijn eigen vlees overwinnen. En hij kon God een groot geestelijk offer brengen. Dat kunt u lezen in Genesis 22. U weet dat hij bereid was om zijn zoon Isaac te offeren. En voor een goed begrip moeten wij die vraag beantwoorden. Hoe kan het dat Abraham zijn eigen zoon Isaac kon offeren? Een zoon op wie hij jarenlang heeft moeten wachten, broeders en zusters. Jarenlang. Isaac, broeders en zusters, typeert het nieuwe leven. Dat nieuwe geestelijk leven wat je mag ontvangen in de wedergeboorte, broeders en zusters. Abraham kon Isaac pas offeren op het moment dat hij geestelijk volwassen was geworden. Op het moment, zegt de Bijbel, dat hij zijn zoon Ismaël, geboren uit het vlees, kon prijsgeven. Op dat moment was hij gereed om Isaac te offeren. Abraham was geestelijk gestorven na het prijsgeven van zijn vlees, zijn oude leven. Dat werd getypeerd in Ismaël. En evenzo gebeurt dat bij ons in onze wedergeboorte, broeders en zusters. Dan sterven wij met Christus. En in die wedergeboorte wordt ons oude leven met hem gekruisigd. En broeders en zusters, dan mogen wij met hem leven. Een nieuw leven leiden. En daarom is het zo belangrijk dat wij in die wedergeboorte blijven, broeders en zusters. En voor het goede begrip, dit is geen bevel van God. Dit is geen bevel van u moet wedergeboren worden. Nee, dit is een noodzakelijk feit. Een noodzakelijk te vervullen voorwaarde om gered te worden. U moet sterven met Christus. U moet hem aannemen. U moet hem volgen. En u moet bereid zijn om een nieuw leven met hem aan te gaan. Dan zal dat wonder gebeuren. En dan word je dat echte kind van God. Verlangt u dat? Broeders en zusters, ik wil met u lezen Romeinen 3. Nee, Romeinen 6, neemt u mij niet kwalijk. Romeinen 6, vers 3 tot 8. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in de opstanding. Hij is opgestaan, Jezus leeft. Zijn wij opgestaan in een nieuw leven? Ervaart u dat nieuwe leven? We zijn allemaal gedoopt. Dat was een wonderbare dag. Ervaart u dat nieuwe leven nog? Broeders en zusters, valt het u niet op dat in deze Bijbeltekst de waterdoop als het ware haast automatisch vereenzelvigd wordt met de wedergeboorte? Wij zijn geneigd om dat uit elkaar te trekken. Maar als je goed de waterdoop ingaat, dan kom je daar als wedergeboren uit. Je bent bereid dat nieuwe leven in te gaan. Want dat oude leven heb je afgelegd. Je wil dat oude leven niet meer. Dat is voorbij. Je wil niet meer in het vlees leven. Soms doen we dat wel. Dat zijn die momenten dat je even terugvalt. Dat zijn die kleine nederlagen die je soms leidt. Maar de rode draad is dat we een nieuw leven hebben. En we zijn met hem opgestaan. En we mogen feest vieren, hebben we gehoord. Feest vieren, elke dag mogen we feest vieren. Soms is de wijn eventjes op. Maar dan ga je naar Jezus toe. Heer, mijn wijn is op. Maar u hebt het wonder verricht. U hebt water veranderd in wijn. Heer, hier ben ik. Vul mij opnieuw. Geef mij opnieuw die die vreugde in mijn hart. En onmiddellijk zal hij dat doen, broeders en zusters. Onmiddellijk zal hij dat doen. Ik wil met u lezen uit Galaten 4. Daar wil ik even met u duidelijk maken het verhaal van Hagar en van Sara. Broers en zusters, Hagar, dat was dat dienstmeisje, die slavin, die door Abraham zwanger werd gemaakt. En Hagar betekent steen en Hagar representeert de wet. Zij representeert het oude leven in het vlees. En Sara representeert genade. Een nieuw leven samen met Christus, broeders en zusters. En nu wil ik met u lezen vanaf vers 22. Galaten 4. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin, dat is Hagar, één van de vrije, Sara. Sara was de wettige vrouw, zij was vrij. Maar hij die van de slavin was, dat is Ismaël, die is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, Isaac, door de belofte. Isaac is de zoon van de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden die God heeft aangegaan. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt van, voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Het huidige Jeruzalem is nog steeds niet vrij, broeders en zusters. Is nog steeds niet vrij. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het nieuwe Jeruzalem, broeders en zusters, is vrij. En wij mogen behoren. Wij mogen behoren tot dat nieuwe Jeruzalem. En straks mogen wij daar wonen. Het nieuwe Jeruzalem. Verlangt u dat? Het nieuwe Jeruzalem is vrij. Is vrij, broeders en zusters. Niet gebonden als een slavin. Het Jeruzalem daarboven is vrij en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, viert feest, onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame, Sarai heeft jaren van eenzaamheid gekend. Kunt u zich voorstellen dat je als vrouw verlangt naar een kind en tientallen jaren ben je onvruchtbaar en je baart geen kinderen. Wat moet dat voor een vrouw vreselijk zijn? Hier staat. De kinderen van de eenzame zijn veel talrijker van haar dan die van haar die de man heeft. Want wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net als Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was hem vervolgde die naar de geest geboren was. Ismaël was naar het vlees geboren. Ismaël en Hagar hebben het leven van Sara moeilijk gemaakt. Moeilijk gemaakt, dat kunt u lezen in Genesis. Sarai werd bespot door Hagar. Werd bespot. En dat is altijd zo, broeders en zusters, dat het vlees een spelletje met ons speelt. En de wet speelt een spelletje met ons. De wet wil ons binden. Het einde van de wet is de dood, zegt de Bijbel. En broeders en zusters, als je verder leest, maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, Isaac was naar de geest geboren, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin weg en haar zoon, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Broeders en zusters, dat staat geschreven in Genesis 21. In Genesis 21 staat geschreven dat Sara naar Abraham ging en zei: Abraham, je moet Hagar en je moet Ismaël wegjagen. Wegjagen. En dat was nadat Isaac gespeend was. Neemt u mij niet kwalijk dat ik even wat dieper erop in moet gaan. Het oud-testamentische woord spenen betekent eigenlijk overgaan van vloeibaar melkvoeding naar het eten van vast geestelijk voedsel. En het was juist op dat moment dat Isaac was gespeend, dat God, of dat Hagar en Ismaël, Sara, begon te plagen. En zo is dat in ons leven ook. Als wij overgaan van vloeibare melkvoeding van Gods woord naar het vaste, naar de vaste voeding van Gods woord, dan is daar altijd het vlees wat ons parten speelt. Het vlees dat zegt: ach, zou je nou wel naar de Bijbelstudie gaan? Ach, zou je nou wel zoveel tijd gaan besteden aan Gods woord? Zou je dat nou wel doen? Dat ligt altijd op de loer. Zodra je van dat eenvoudige evangelie wil overstappen naar het vaste voedsel van Gods woord, dan speelt het vlees ons parten. En dan is daar tegenstand in ons vlees. Zou je dat wel doen? Ach, waarom? Je weet het toch allemaal al? Die Bijbelstudies, die kosten zoveel moeite. Nee, doe maar niet. En het is al zo laat, je moet werken. Waarom zou je zo lang in de Bijbel lezen? Er is altijd tegenstand als je Gods woord werkelijk wil onderzoeken. Werkelijk wil gaan graven in Gods woord. En op dat moment kwam de tegenstand in het leven van Sara. Toen Isaac gespeend werd, moest overgaan van melkvoeding naar vaste voeding, broeders en zusters. Toen kwam daar de tegenstand in het leven van Sara. En Sara ging naar Abraham toe: jaag Hagar weg, jaag Ismaël weg. En Abraham protesteerde in het begin. Maar toen sprak God tot hem. En God sprak tot hem en zei: Abraham, je moet gehoorzamen aan je vrouw. En gelukkig gehoorzaamde Abraham. En hij joeg Hagar en Ismaël weg. En menselijkerwijs is dat onmenselijk als het ware. Dat je een kind van jou wegjaagt. Maar broers en zusters, u moet dit geestelijk zien. U moet het geestelijk zien. Het was belangrijk dat de zoon van de belofte tot volle ontplooiing kon komen. Dat nieuwe geestelijke leven ontvangen in de wedergeboorte. En op dat moment kwam God tot Abraham. En God zei tot Abraham: Abraham, ik wil dat je Isaac aan mij offert. En dat vraagt God van u en mij. Zijn wij bereid om ons nieuwe geestelijke wedergeboren leven over te geven aan God? Te offeren aan God? Bent u daartoe bereid? Amen. Dat vraagt God van ons als je een kind van God bent geworden. God vraagt van ons dat wij dat oude leven achter ons laten en hem gaan volgen. En dat nieuwe leven bereid zijn aan hem te geven. Heer, hier is mijn leven. Wat wilt u dat ik zal doen? En broeders en zusters, als u vandaag dit besluit neemt en u zegt: ja, Heer, dan is dat een geweldig positief vermogensbestanddeel. Wat in één keer dat verlies van het afgelopen jaar in een grandioze winst omzet. Gelooft u dat? U kunt met uw besluit nu, kunt u uw hele leven van het afgelopen jaar veranderen in een geweldig positief jaar. Want het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden, zegt Gods woord. Het is alles nieuw geworden. Levend in de geest, in de Heilige Geest, zijn wij vrij. Maar leven wij in ons natuurlijke vlees, dan zijn wij net als Hagar gebonden. Dan is ons hart een steen. Een steen. En God verlangt dat wij die vleeselijke natuur aan hem offeren. En dat kan alleen maar door de wedergeboorte. En als wij daartoe bereid zijn, dan kunnen wij welbehagelijke offers brengen aan God. Ik wil met u Romeinen 12 even lezen, vers 1. Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Er is een onredelijke godsdienst, namelijk dat je gewoon zondags naar de kerk komt en gewoon je leven leidt. Je leeft gewoon je oude leven in het vlees. Maar er is een redelijke godsdienst waarin je dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen door je wedergeboorte aan God offert. En je lichaam stelt als een welbehagelijk offerande. Heer, wat wilt u dat ik doe? En vers 1 zegt, dat is uw redelijke godsdienst. Dat is uw redelijke godsdienst. Broeders en zusters, van nature kunnen we dat niet. Als wij in ons vlees leven, kunnen we dat niet. Het einde daarvan is de dood, broeders en zusters. Maar geef uw vlees prijs. Offer aan hem dat nieuwe leven. En als u hem dan die offerande brengt, dan verwarmen wij zijn hart. En dan accepteert hij onze offerande zoals hij het offer van Abraham accepteerde, broeders en zusters. Broeders en zusters. Ik wil met u 1 Korinthe 2 lezen. 1 Korinthe 2, vers 14. Broeders en zusters, als we niet bereid zijn om ons nieuwe leven aan hem te offeren, zal altijd die oude natuur, Hagar, zal proberen ons belachelijk te maken en af te knibbelen van ons nieuwe leven. Altijd zal het vlees zijn stem proberen te doen gelden, wat ten koste gaat van ons nieuwe leven in Christus, broeders en zusters. En daarom is het nodig om dat volledig aan hem te geven. 1 Korinthe 2, vers 14. De natuurlijke mens, de mens in het vlees, de mens die nog steeds onder de wet wil vertoeven, die mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want zij zijn dwaasheid voor hem. En hij kan ze ook niet leren kennen. Omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Ze worden geestelijk gezien, broeders en zusters. Als we bereid zijn dat vlees prijs te geven. En dan Jezus in onze getuigenis gaan verhogen. Als we hem gaan eren, broeders en zusters. Dan zullen wij een krachtige getuigenis ontvangen van hem. En dan zal de Heilige Geest met ons meewerken. Hij zal ons begrip geven. De natuurlijke mens die begrijpt de dingen van de Geest van God niet, staat in de oude vertaling. Want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan het niet begrijpen. Maar als je wedergeboren bent en dat nieuwe leven hebt geofferd, dan geeft de Heilige Geest je ook het begrip voor de diepere dingen van Gods woord. En dan gaat de Heilige Geest met je meewerken in je getuigenis. En dan zal hij die getuigenis levend maken. Krachtig maken. En de Heilige Geest zal ervoor zorgen dat de toehoorders naar Jezus worden getrokken, broeders en zusters. Is dat uw verlangen? Laten we dit oude jaar op deze manier beëindigen. Op deze manier beëindigen. Heer, u hebt gezegd, het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Misschien waren er grote verliesposten in uw leven. De Heer maakt alles nieuw. En maakt daar een geweldige winstpost van. Een geweldige winst voor ons broeders en zusters. Ik wil graag dat wij onze hoofden buigen en even nadenken over het oude jaar wat vrijwel voorbij is. Het oude jaar. Denk even terug naar de verliesposten in uw leven. Misschien waren er winstposten. Maar denk dan ook terug aan het grote offer van onze hemelse Vader, die zijn eigen zoon gaf om al onze zonden te vergeven, om de straf te dragen en onze schuld te betalen. En als u dit geloof opnieuw deze morgen omarmt en u staat in geloof, mijn schuld is betaald, ik heb een nieuw leven ontvangen, dan is dit jaar een fantastisch jaar. Een fantastisch jaar. Heer, u bent goed, Heer. U bent groot, Heer. Heer, u weet, Heer, de ups en downs in onze levens. U kent de ups en downs in deze gemeente. U weet, Heer, dat wij soms verdriet hebben ervaren. Heer, u weet dat er gemeenteleden zijn, Heer, die het niet meer zo zien zitten. Net als Sarai in haar oude leven. Tientallen jaren onvruchtbaar. Heer, maar u hebt haar die wedergeboorte gegeven. U hebt haar een aanbidder van u gemaakt, Heer. U hebt van haar iemand gemaakt die niet meer in eigen kracht handelde, maar volledig vertrouwde op u in het volle geloof. Heer, u weet, Heer, dat we nog steeds vele zieken in ons midden hebben, Heer. We hebben al zo vaak gebeden, Heer. Maar Heer, u verlangt van ons dat wij bidden in geloof. Want u bent onze geneesheer. U hebt het al gedaan. U hebt ons al genezen, Heer. Maar omarmen wij uw woord, Heer? Omarmen wij in geloof de uitspraken van uw woord, Heer? Ja, wij moeten bekennen dat wij, Heer, dikwijls hebben gefaald, Heer, in het geloof, Heer. Ja, wij zeggen dat we geloven, maar heel diep in ons hart is soms daar die twijfel, Heer. Ja, Heer, u weet ook, Heer, dat we zo dikwijls hebben geprobeerd, Heer, om opnieuw te beginnen met u, Heer. Ja, Heer. U weet, Heer, ons hart, u kent ons hart. Maar Heer, uw liefde, Heer, is veel groter, Heer. Uw liefde is veel groter. U staat buiten de tijd, Heer. U hebt ons al lang vergeven, Heer. Zoals de vader van die verloren zoon. Hij zag zijn kind van ver aankomen. En hij had zijn kind al lang vergeven. Al lang vergeven. Vader, vergeef mij. Vergeef mijn zonde van het afgelopen jaar. U hebt ze al lang vergeven. U verlangt om ons te omarmen als uw geliefde kinderen. Als uw geliefde zonen. Als uw geliefde dochters. Ja, Heer. Dank u wel, Heer. Dat alles door u is volbracht. Ja, u hebt de prijs betaald. Wij danken u, Heer. Wij aanbidden u, Heer. Dank u wel voor Jezus. Dank u wel, Heer, dat er troost is bij Jezus. Dat de troost is bij het kruis. Dank u wel, Heer. Heer, wij willen ook graag, Heer, het heilig avondmaal met u vieren, Heer. Ja, gedenken dat het vlees van Jezus werd gekruisigd. En dat zijn bloed werd uitgestort tot reiniging van onze zonden. Zijn vlees gescheurd, gebroken tot genezing van onze ziekte. Heer, wij bidden u, zegen het heilig avondmaal. Wij bidden u, zegen de handen van de broeders die het uit zullen delen, Heer. Dank u wel, lieve Jezus, Heer. U bent goed. Heer, dit hebben wij gebeden uit genade. Amen.